Thank you. Goedemiddag gemeente, welkom in deze tweede verdiepingsdienst uit de serie van 5, waarin we nadenken over het thema komst uit de eerste Thessalonicense brief. Voorgaan zal Thijs van Meijeren, net als in de andere verdiepingsdiensten. Het orgel wordt bespeeld door Wout van der Wild. In deze dienst zullen we zingen uit het liedboek 2013. Je hebt het zwarte boekje niet nodig. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten over de preek met een bakje koffie of thee erbij. Voor de luisteraars thuis noem ik de schriftlezingen van vanavond. Het zijn er 2. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 en 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Ook een welkom aan Sandra van der Steen. Zij is hier namens de NCRV KRO. Ze zal na afloop van de dienst een paar korte interviews houden. Voel je vrij om er wel of niet aan mee te doen. We willen nu deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 62, vers 1 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We worden stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, die het werk van zijn handen niet loslaat. Amen. We zingen verder uit Psalm 62 het vijfde en zevende couplet. Mijn naam rust in de schutse Gods. Laten we bidden om de komst van Gods geest. Heere onze God, we danken u dat we vanmiddag in de stilte van dit oude Godshuis mogen zijn. Dit gebouw dat de tijd heeft doorstaan. Waar geslachten voor ons u hebben aanbeden. Hoor ook ons gebed en geef ons de aanbidding van uw naam. Mijn naam rust in uw naam. Geef ons vanmiddag die zekerheid. Mijn naam rust in de schutse Gods. En ik weet dat u genadig bent. Wilt u zich over ons heen buigen, ons aanraken, door de woorden die we horen tot ons spreken, ons leven veranderen, aan ons bezig gaan, zo bezig dat wij nieuwe mensen worden, mensen in u. Mensen van Jezus. Wilt u het ons geven? Dwars tegen onze twijfel in, dwars tegen ons ongeloof in, dwars tegen onze geschiedenis in, dwars tegen onszelf in. Een woord van u dat ons schept tot mensen die verheugd zijn in u. In wat u geeft, in wat u doet en wat u tot stand zult brengen voor onze wereld. Geef ons de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Ik wil eerst met u het gedeelte lezen dat we in de eerste verdiepingsdienst
hebben gelezen als uitgangspunt. En daarna 1 Thessalonicenzen 1, dat is het uitgangspunt voor deze keer. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18.
We horen het woord van God.
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Thessalonicenzen 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.
Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift.
Ter inleiding zingen we Psalm 103, het 4e en 5e couplet. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God, onze Vader. Psalm 103, het 4e en 5e couplet. Thank you. Na de verkondiging zometeen is er een moment van stilte en persoonlijk gebed. En als thema boven deze tweede verdiepingsdienst kunnen we zetten: wat betekent in Christus zijn? Dat is de vraag. Gemeente van Christus, de vorige keer heb ik gezegd dat geloven niet iets is dat je uit jezelf tevoorschijn tovert. Je trekt niet in je hoofd een laadje open en ziet daar mijn geloof. Geloof komt niet uit jou, maar het gebeurt aan je. Geloven is een gebeurtenis. Het was er niet, maar het is gekomen en nu heeft het je gegrepen. Hoe precies, dat kun je anderen soms niet eens goed uitleggen. Maar het geloof heeft je. Ik kan het ook anders zeggen, dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Jezus heeft je vastgepakt. Jij lag in je eigen blubberzooitje te ploeteren, maar hij heeft zijn hand uitgestoken en je bij de kraag gepakt. En nu kun je niet meer van hem loskomen. Want het geloof en Jezus, die twee, die horen bij elkaar. Ze lopen samen op in je leven. En als ze je leven eenmaal in handen hebben, ben je niet verloren, maar gered. Je wordt vastgeschroefd aan Jezus. Jouw verhaal, alles wat er gebeurt en gebeurd is, dat wordt in de geschiedenis van Jezus ingeschroefd. Je bent in Christus. In Christus. Hij en jij zijn één geworden. Je sterft met hem aan het kruis en je zult met hem opstaan in een nieuw leven. Geloven is dat je in Christus bent, in zijn verhaal. Vanmiddag zoomen we daar verder op in. Wat is dat, dat je in Christus bent? Wat betekent het om vast te zitten aan het kruis en aan de opstanding van Jezus? In vers 1 staat: Paulus, Silvanus en Timotheus, dat zijn zijn medewerkers, aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Paulus schrijft dus niet aan de Thessalonicenzen in Christus. Dat ook. Maar hij gaat breder. Hij zegt aan de Thessalonicenzen in God de Vader en in de Heer Jezus Christus. Dat is nog veel omvattender, nog veel voller. Wie in Christus is, die is in God de Vader vastgeschroefd. Dat is overigens niet iets anders. Wie in Christus is, die is ook in de Vader. Want je kunt niet aan Jezus zijn vastgemaakt zonder dat je zijn Vader leert kennen. En je hebt God niet als je Vader, zolang je Jezus als zijn Zoon niet kent. Die twee zijn één. Ook in het werk dat ze in ons leven doen. Als je een ander beeld hebt van Jezus dan van zijn Vader, dan doe je er goed aan om eens na te kijken of je niet een te lieve Jezus hebt en een te strenge Vader. Of anders. Jezus en zijn Vader doen hetzelfde werk. Omdat Paulus de gemeente van Thessalonica zo aanspreekt, als een gemeente in God de Vader en in de Heer Jezus Christus, daarom heb ik het lef om jullie vanmiddag ook zo aan te spreken. Jullie zijn tussen God de Vader en de Heer Jezus Christus ingeklemd. Jullie zijn in zijn handen. Dat is even wat. In handen van de levende God. Tegelijk is dat niet iets, en dat is altijd weer het spannende van het evangelie, het is niet iets waarin je lekker achterover kunt gaan hangen. als in een hangmat.
God de Vader is als het ware de ene boom.
En Jezus de andere. En jij soezelt fijn heen en weer tussen die beiden.
In God zijn, dat maakt ons niet lui.
En al zeker niet zonder zorg of argeloos. Dat blijkt wel uit het vervolg. Paulus aan de gemeente van Kralingen-West, in God de Vader en in de Heer Jezus Christus, genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Jullie leven is in God vastgeschroefd, tussen de Vader en zijn Zoon ingeklemd, maar dat is genade. En als je die genade niet steeds opnieuw ontvangt, dan komt er niets van terecht. Jullie zijn in God de Vader en in de Heer Jezus,
doordat je genade en vrede van die God ontvangt. Genade zij u en vrede. Dat wil zeggen, jullie hebben geluk. Want God doet een poging in deze brief en ook vanmiddag om je in Jezus vast te schroeven. En als je aan Jezus vastzit, dan zit je aan zijn Vader vast. Dan ben je opgenomen in het werk van God in je leven.
Het wordt je vanmiddag in de schoot geworpen.
Dit heb ik voor je, zegt de Heer. Ik heb genade voor je.
Ik wil me met alles wat in me is over je heen buigen, over heel je leven.
Ja, ook over de rotte plekken die er zijn.
En over de onrust in je hoofd.
En ook over je armoede, dat het niet lukt om tot Gods eer te leven. Ik heb genade voor je, dat wil zeggen, ik heb vergeving en verlossing voor je. Ik vergeef je die rottigheid en ik genees. En ik heb ook vrede voor je. Vrede tussen ons beiden.
Dat jij niet door mij hoeft te worden veroordeeld vanwege die rotte plekken die er zijn.
Vanwege de schuld die je eraan hebt. Maar dat je bent vrijgesproken.
En ik berg je in mijn goddelijk hart. Je bent in mij vastgeschroefd. Dit is voor jou. Wil je het hebben?
Genade en vrede. Gemeente, als je dit ontvangt in je leven, als Jezus je redt en je brengt aan Gods hart, dan kom je niet in een hangmatstand. Of je wordt lui. Maar het maakt je nog veel meer gespitst op deze genade en vrede van God.
Omdat je weet dat je het daarvan hebben moet. Je moet het hebben van Gods genade en vrede. Omdat je anders, en dat is de spanning waarin Paulus schrijft, omdat je anders verloren gaat in je zonde en ongeloof. Je gaat verloren als je de genade en vrede van God niet hebt. Je moet het van hem hebben.
Maar je kunt het ook van hem krijgen.
Hij buigt zich vanmiddag over je heen met de liefde van zijn hart.
Wil je verlost worden van zonde en ongeloof?
Ik maak het met je in orde.
Vanmiddag nog zal ik je vastschroeven in God de Vader en in de Heer Jezus Christus.
Dat zegt de Heer zelf over zichzelf, tegen jou. En als hij het zegt over zichzelf, zou hij het dan niet willen doen? Als je in Christus bent, in God de Vader nota bene, dan ben je niet in hangmatstand, alsof het gedaan is en nu lekker slapen. Maar dan ben je gespitst
op meer van die genade en vrede van God.
Dat moet je hebben. Je moet het hebben van de Vader en de Zoon.
Ga het eens na bij jezelf. Zijn mijn oren op hem gespitst?
Mogen ze me ervoor wakker maken voor deze liefde van God. Omdat je er zo'n behoefte aan hebt. Zo'n schreeuwende behoefte aan Gods liefde. Dat hij zich over je heen buigt en je vergeeft. Zoals een hert schreeuwt naar water. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Ben je gespitst op God onze Vader. En op de Heer Jezus Christus. In vers 3 noemt Paulus dit het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Als we het nog niet wisten, dan weten we het nu zeker. Als je in Christus brengt, dan brengt dat je niet in hangmat stoomt. Nee, als je in Christus bent, dan ben je in een staat van hoogste activiteit. Je bent bezig en actief met het werk van geloof, liefde en hoop. Je spant je ervoor in en je probeert het vol te houden, want het is een pittige klus. Het werk van geloof, liefde en hoop. Alleen, en dat ga ik toch nog een keer benadrukken, het is niet iets wat je zelf moet ophoesten, wat je uit je tenen moet trekken. Maar het is iets wat je ontvangt van God zelf. Daarom is de activiteit van een christen vooral ontvangen. Bedelen bij God. Heere, ik sta voor een pittige klus om geloof, liefde en hoop vol te houden. Dat zit niet in me, maar wilt u het me alstublieft geven? Dan heb je het weer. Je bent gespitst op de genade van God. Want zelf heb je niets in huis om een christen te zijn. Zul je dat goed onthouden? Je hebt zelf niets in huis. Je kunt alleen maar bedelen bij God om geloof. En doe je dat ook? Schenk mij geloof, liefde en hoop. Je zult het nodig hebben. Want het geloof moet werken als een leeuw om het ongeloof te verscheuren. Het ongeloof dat op allerlei manieren in je leven is. En dat steeds giftiger wordt naarmate je meer op Gods genade gespitst bent. Want hoe meer je gespitst bent op God, hoe meer je merkt dat je het zo vaak mist.
Dat verlangen, dat het helemaal niet in je zit.
Dat je verlangens eerder naar andere dingen uitgaan dan naar de hemel. En dan denk je, o God, hoe overleef ik mezelf?
En wanneer zal ik binnengaan en voor uw aangezicht verschijnen? Hoe zal ik überhaupt verschijnen? Want ik ben zo weinig gespitst op u, het is zo marginaal.
Het geloof is de hoogste activiteit.
Want je moet met jezelf in gevecht. Ook omdat mensen om je heen die innerlijke strijd niet kennen. Je kunt je echt ontzettend alleen voelen. Ook tussen je geliefden. En dat kan de strijd lam leggen.
Dat je denkt, ik stop er maar mee om te vechten tegen mijn twijfels en mijn ongeloof. Geloof is een strijd op leven en dood.
Nee, als je in Christus bent, ben je echt niet in de hangmatstand.
Maar je bent bezig om in het geloof te blijven. En in de liefde.
En ook in de hoop.
In vers 6 tot en met 10 beschrijft Paulus hoe die strijd
bij de Thessalonicenzen heeft uitgepakt.
Hij zegt, jullie hebben het woord aangenomen, te midden van veel verdrukking, maar met blijdschap van de Heilige Geest.
Het was niet makkelijk om gespitst te raken op Jezus. Alles in en buiten jullie, dat protesteerde ertegen.
Die wilde niet dat jullie geloof, hoop en liefde gericht werd op God.
Opstand. Veel verdrukking, lijden, doodstrijd. Jullie hebben je er doorheen moeten slaan. En nog steeds. En toch lukt het. Vanwege de blijdschap van de Heilige Geest. Jullie slaan je er doorheen,
door die hele bult van ongeloof met blijdschap. Dit is wat gebeurt als je wordt vastgeschroefd aan Jezus. Je komt in een strijd op leven en dood terecht. Je sterft aan dat waarvan je veel hield. En soms ook van wie je veel hield. Er zijn er genoeg die jou niet kunnen meemaken en dat doet pijn. Maar je krijgt er ook echt iets nieuws voor terug. De blijdschap van de Heilige Geest. Er dient zich een nieuwe liefde aan in je leven. En je krijgt vaste hoop. Een van jullie zei
na de vorige verdiepingsdienst tegen mij: jij thematiseert in je preken vaak de dood. Ik dacht, nou, het komt gewoon door de preken die je gehoord hebt. Ik heb er nog veel meer gehouden, het zal meevallen. Het klopt ook wel dat ik veel preken bij jullie gehouden heb die toch dat thema aansnijden.
In het voorjaar over het einde van de mens Jezus. In september over Kaïn die zijn broer Abel doodt. En in de eerste verdiepingsdienst benadrukte ik het sterven met Jezus. Vanwege die vraag, waar zijn onze doden? Jij thematiseert nogal eens de dood. Toen ik in de week daarop met de zogenaamde engelenpreek aan de gang ging, die ik vorige week in ProRege hield, toen moest ik wel een beetje lachen. Want hoe kan dat nou? Dat terwijl ik er niet naar zocht, ik opnieuw de dood moest thematiseren. De doodstrijd van Jezus en van de gelovigen die door engelen wordt gezien. Dat was toen het thema. De doodstrijd van Jezus. Ik dacht, nou krijgt hij toch gelijk. Waarom gaat het nu op een of andere manier weer over de dood? Laat ik het in de tweede verdiepingsdienst voorkomen. Maar dat gaat niet. Want zelfs nu het vanmiddag over de blijdschap van de Heilige Geest gaat, dan staat dat weer in het kader van de dood. Van verdrukking, van lijden, van een doodstrijd. Ja, blijkbaar kun je de blijdschap van de Heilige Geest niet anders ontvangen dan zo. Blijkbaar kan het echt alleen als je sterft met Jezus. En dat is wat de Thessalonicenzen gebeurt, die in Christus zijn. Ze sterven met Jezus aan dat wat vroeger zo kostbaar voor hem was. Ze sterven met Jezus aan hun zonden en aan zichzelf. Paulus zegt, dat is niet onopgemerkt gebleven in jullie omgeving. In Macedonië hebben ze het gezien en in Achaïe, vers 8... En je kunt het heel concreet voorstellen.
Voordat Jezus in hun leven kwam,
dienden de Thessalonicenzen hun eigen goden. Ze hadden zo hun eigen inzichten over het leven, eigen levenspatroon. Logisch, want hun voorgeslacht deed precies zo. En hun eigen familie
net zo goed. Maar toen kwam Jezus en God de Vader heeft zich met al de liefde van zijn hart over hen heen gebogen, genade en vrede voor jullie. En tot hun schrik zien ze nu al de rotte plekken in hun leven.
Hun eigen inzicht blijkt een rotte plek, hun eigen levenspatroon blijkt een rotte plek. Het deugt van geen kanten wat ze er allemaal van gemaakt hebben. Het is eigenwaan, bedriegerij, verkeerd gezien. Eigen fantasie met het leven en met de dood. En nu hebben ze die oude liefdes afgezworen
en zijn ze de levende God gaan dienen. Maar dat is een strijd. Want denk je eens in, je familie denkt niet met je mee en het klimaat waarin je leeft staat je tegen.
Hoe lukt het je dan om de levende God te dienen? Red je het wel om gespitst te blijven op God de Vader en op zijn Zoon? Op die liefde?
Als je in Christus bent vastgeschroefd, dan lukt het je. Dan lukt het je om te sterven aan je vroegere inzichten. Doordat je de Bijbel ging lezen, bleek het zonde. eigen belang. Als je in Christus bent vastgeschroefd, lukt het je om aan de mensen om je heen wel vast te houden en er toch niets van aan te trekken van wat ze vinden van je. Het lukt, want je sterft eraan, aan die meningen met Jezus. Hij zegt, ik heb genade voor je. En ik heb vrede voor je. En ik heb geloof voor je om je er doorheen te slaan. Dat je breekt met oude patronen die niet tot eer van God zijn. En ik heb geloof, zodat je niet in de hangmatstand belandt. En ik heb liefde voor je, een nieuwe liefde. In plaats van al je oude liefdes stel ik je mijn vader voor. Hij heeft je lief gehad met een liefde die er al was voordat jij er was. Die er al was voordat jij op mij gespitst raakte. En ik heb hoop voor je. Een nieuwe verwachting. Dit is de hoop die ik je geef. Die hoef je niet uit je tenen te trekken. Ik ben opgestaan en ik zal komen uit de hemel om jou te halen. Want als je in Christus bent vastgeschroefd en in God de Vader, zul je het onderspit niet delven. Al gaat het wel door een doodstrijd heen. Toch overwint eens de genade van onze God, van onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die wij uit de hemelen verwachten. Nu zit ik in vers 10.
De nieuwe hoop is Jezus die komt. Hij verlost ons van de komende toorn. Hij redt ons van ons verdiende loontje. Want wie zijn wij eigenlijk dat God zich in liefde over ons heen buigt vanmiddag?
Wij zijn niet anders dan verloren in onszelf. Het geloof zit er niet in en de liefde niet en de hoop niet. Wij zijn niet anders dan gebonden aan onszelf. Maar als je in Christus bent, dan ben je in God de Vader. Dan ben je zijn geliefde kind. Door God uitgekozen om hem met alle lek en gebrek te dienen en te prijzen, te eren en te volgen. Wij weten immers, zegt Paulus in vers 4, geliefde broeders, geliefd door God, van uw verkiezing door God. Had je dat nou ooit kunnen bedenken? Dat jij vanmiddag hier in de Hoflaankerk, terwijl om ons heen zoveel met andere dingen bezig zijn, dat jij hier vanmiddag een nieuwe liefde krijgt aangeboden. God zelf buigt zich over je heen. Dit heb ik allemaal voor jou. Alles wat ik vanmiddag gezegd heb. Ik heb Jezus voor jou. Wil je hem hebben?
Dit is de blijdschap van de Geest.
Dit geheel. Die het de moeite waard maakt om je dagelijks leven op te offeren in dienst van God de Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En het mooiste is, hij stelt zichzelf ervoor garant. Genade voor jullie. En vrede.
En geloof. En liefde. En hoop.
En bekering. En verwachting dat Jezus komt. Het is allemaal voor jou bestemd. Het is blijdschap.
In de verdrukking en in de twijfel en in de wanhoop en in je ongeloof. Het is met Jezus opstaan. Terwijl je met hem sterft. Vreugde, vreugde, pure vreugde. En het is toch geen gevoel.
Het tekent niet altijd een smile op je gezicht. Het is ook geen hangmattoestand.
Sterker nog, wij zijn in kritieke toestand. Maar je ligt aan de beademing van Gods Geest.
Daarmee heb ik eigenlijk ook vers 5 al uitgelegd.
Paulus heeft in vers 2 God gedankt dat de gemeente in Christus is, met al die aspecten die erbij horen, die ik net heb uitgelegd. En dan merkt Paulus in vers 5 op dat dit evangelie dat hij gepreekt heeft, dit hele verhaal, dat dat niet zonder uitwerking is gebleven. Hij zegt, ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen,
maar ook met kracht. Mijn woorden hebben echt iets met jullie gedaan.
Niet omdat ik het allemaal zo spetterend heb verteld. Oh, helemaal niet omdat het zo aantrekkelijk is wat ik zeg. Ik heb wat dat betreft geen hangmatpreken gehouden. Nee, maar ons evangelie is tot u gekomen met de Heilige Geest en met volle zekerheid.
Dat is het geheim. De beademing door de Geest in onze kritieke toestand.
Dit is het wonder. Ik heb gepreekt en de Heilige Geest is ermee aan de gang gegaan. En nu zijn jullie tot mijn verrassing in God de Vader en in de Heer Jezus Christus vastgeschroefd.
Met volle zekerheid.
Er is echt iets geweldigs met jullie gebeurd. Het geloof zat helemaal niet in je, maar ik heb gepreekt en toen is het gekomen. En nu zit je er voorgoed aan vast.
Zelfs als je er wel eens van los wilt,
gaat niet. Je zit aan Jezus vast. De Heilige Geest, hij heeft je overtuigd, overmeesterd,
verzekerd en vastgeschroefd. Op 2 november 2014,
op een zondagmiddag in de Hoflaankerk,
in dat oude gebouw,
met mensen van vlees en bloed, de Heilige Geest heeft alles gedaan, met een paar woorden. Hij heeft alles gedaan
met Jezus. Daar ben ik van overtuigd geraakt. Alleen met Jezus kan ik sterven en alleen met Jezus zal ik leven.
Als dit geloof je ontbreekt, deze grote blijdschap, of als je vanmiddag zegt, wie zegt dat niet, ik haal niet wat hier staat.
Er ontbreekt nog zoveel vreugde. Zoek het dan niet bij jezelf.
Want het lukt je niet om het op te hoesten.
Maar zoek het bij hem.
Die het je vanmiddag nog geeft. Die het je vanmiddag nog geeft.
Maak er wel haast mee. Want als je buiten Jezus bent, komt de toorn van God over je.
Amen.
Laten we ons gebed gezamenlijk voortzetten. Heren, wij danken u uit de grond van ons hart dat u zich vanmiddag over ons heen buigt. Met al de liefde die u hebt. Dat u ons van onze rotte plekken wil bevrijden. Dat u ons geloof geeft, liefde, een nieuwe liefde, hoop, vaste hoop. De verwachting van Jezus die komt en blijdschap.
Wij bidden u,
aangespoord door alles wat u geeft,
breng ons in Christus. Breng ons in u, Hemelse Vader.
In die innige verbondenheid die zo vaak onder kritiek staat.
Maar wat de enige verbondenheid is om mee te leven en te kunnen sterven.
Schroef ons vaster in u. Vader die ons gemaakt hebt.
Wij loven u dat u ons vanmiddag herscheppen wilt tot uw kinderen. Uitgekozen en geliefd. Om uw vredegroet te horen.
Zoon die ons verlost. Wij danken u.
Dat wij met u mogen sterven aan alles wat kostbaar voor ons was, maar wat eigenbelang is gebleken. Ontdek ons aan onszelf. En wij danken u dat we met u zullen opstaan in een nieuw leven. Voltrek dat proces in ons. Heilige Geest die ons bevrijdt en troost. Wij danken u voor de blijdschap dat u dit evangelie ons in de schoot werpt vanmiddag.
En dat we ons er alleen maar tot onze schade van los kunnen maken.
Wilt u ons leiden iedere dag? En ons in de twijfel en in de wanhoop en in alles wat tegen u zich
verheft, wilt u ons de blijdschap geven? Verdiept en vernieuwd. Totdat wij uw beloften vervuld zien. Totdat u komt, totdat uw rijk komt van vrede en recht.
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Drie-ene God. Uw naam zij de eer en de lof en de aanbidding. Niet om iets uit ons, maar om alles uit u. Wij danken u dat u ervoor zorgt dat u zelf aan uw glorie komt.
En wij roepen, Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug
op de wolken van de hemel met de bazuin.
Zodat wij u tegemoet zullen gaan en voor altijd bij u zijn.
Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon. Amen. Wij zingen Psalm 119.
Het derde, zesde en achtste couplet. Nadat u gelegenheid hebt gekregen om de Heere God te dienen met uw liefdegave in de collecte die nu wordt gehouden. gaan samen het geloof belijden. En dat zullen we staande doen en gezamenlijk uitspreken in wie wij geloven, zodat we het na de reeks verdiepingsdiensten uit ons hoofd kennen. Daarna zingen we 3 gezangen als een antwoord en als een lofprijzing op God voor wat Hij ons vanmiddag geschonken heeft. Wij belijden met mond en hart.
Thank you.
Er is zo gelegenheid om onder het genot van een koffie en broodje nog wat na te praten over de preek. Laten we in de verwachting van Christus' komst van hier gaan, biddend om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.